Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
En we hebben echt genoten van Pastor John Chubik.
We really enjoyed Pastor John Chubik.
Niet alleen van zijn aanwezigheid en zijn bediening.
Not just from his presence and his ministry.
Voor mij persoonlijk was het ook bijzonder.
For me personally, it was special.
Omdat John Chubik van onze thuisgemeente komt in Calvary Chapel Costa Mesa.
Because John Chubik is from our home church in Calvary Chapel Costa Mesa.
En hij is onze missions pastor.
And he is our missions pastor.
En, maar goed, ik ga niet te veel verklappen over wie hij is.
I won't say too much about who he is.
Dat kan hij zelf doen.
Because he can do that perfectly himself.
And yeah, John, if you want to come up and share the word. Yeah? Thank you.
Right. Thank you. Wow. It's really a blessing and a privilege to be with you all today.
Het is echt een zegen en een voorrecht om vanochtend bij jullie te zijn.
Yeah, I've known Stan and Marnie for many years.
Ik ken Stan en Marnie al heel lang.
And we have a prayer meeting every Sunday night.
We hebben elke zondagavond in onze gemeente een gebedsbijeenkomst.
Where we pray for all the prayer needs of missionaries, and often they would mention things, and so we've been praying for this work many years.
En tijdens die gebedsbijeenkomst komen de dingen ook naar voren die Stan en Marnie genoemd hebben. Dus we bidden al jaren ook voor hun.
So it's really a blessing to meet you, to be able to be with you.
Dus het is echt een zegen om hier te zijn en jullie allemaal te ontmoeten.
And my background, I was a missionary for many years, for 18 years.
Ik ben 18 jaar lang een zendeling geweest, om een beetje van mijn achtergrond te vertellen.
And worked in some different countries, Austria, Hungary, Poland.
Ik heb in verschillende landen gewerkt, zoals Oostenrijk, Hongarije, Polen.
And then 11 years in the Ukraine.
11 jaar in de Oekraïne.
Where I met Anya. Yeah, amazing.
Waar ik Victor en Anna ontmoet heb.
It's amazing to meet Anya from our church in Ukraine and Kiev.
Het is geweldig om Anna te ontmoeten en nu te zien uit onze kerk in Kiev.
Yeah, I don't know how this will translate, but klein is die Welt. Does that understanding? Small is the world. Yeah, right? Yeah, you know.
Ah, German. Klein wereld.
Yeah, yeah. Yeah, it's a different little...
Took a second.
Yeah, took a second. Sorry. But... yeah, and it's a great blessing to be able to open the Word of God with you today.
En het is echt een grote zegen om samen het Woord van God te openen met jullie vandaag.
Because even beyond all the human relationships that we share.
Want zelfs verder dan alle menselijke relaties die we hebben.
There are eternal relationships.
Zijn er eeuwige relaties.
And these are we are based in the Word of God.
En deze zijn gebaseerd op het Woord van God.
And the things that God is doing between us. I mean, they start here on earth.
En de dingen die God aan het doen is, die beginnen hier op aarde.
But they'll last all the way through eternity.
Maar ze die gaan door tot in de eeuwigheid.
Yeah. So let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 1.
Laten we onze Bijbels openen naar 2 Timotheus hoofdstuk 1.
And as we kind of look at this passage today, 2 Timothy is of course the last letter that we have in our Bibles that the Apostle Paul wrote.
En terwijl jullie er naartoe gaan, 2 Timotheus is de laatste brief die de apostel Paulus geschreven heeft.
As he writes it, he's in prison.
Terwijl hij hem schrijft, zit hij in de gevangenis.
He's waiting to be put to death.
Hij wacht op zijn executie.
And you know, it's a very difficult situation.
Het is een hele moeilijke situatie voor hem.
But as he's sitting there,
maar terwijl hij daar zit,
he's thinking about a young man that he loves very much.
Denkt hij na over een jonge man van wie hij heel veel houdt.
A young man named Timothy.
Een jonge man die Timotheus heet.
And Paul understands that his life is kind of coming to a close.
En Paulus begrijpt dat zijn eigen leven aan het einde is.
And his ministry is going to end.
En dat zijn bediening aan het eindigen is.
But for Timothy, many new things are just beginning.
Maar dat voor Timotheus nog een hele hoop nieuwe dingen gaan beginnen.
Opportunities,
nieuwe mogelijkheden,
new challenges,
nieuwe uitdagingen,
new levels of opposition and difficulty as well.
En ook nieuwe niveaus van tegenstand.
So he writes this letter filled with all these things in his heart that he wants to share with Timothy.
En terwijl zijn hart vol is van al deze dingen, schrijft hij deze brief naar Timotheus.
So maybe we could start by just reading from verses 1 to 12 in 2 Timothy chapter 1.
Laten we 2 Timotheus 1 vers 1 tot en met 12 lezen.
And maybe Casper, you can just read them. Yeah. Okay, I won't read them in English.
2 Timotheus 1 vanaf vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien, met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden dag of nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij zijn gevangenen, maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons is gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag.
Thank you. Let's pray one more time.
Laten we bidden.
Ja, yeah. Father, we just thank you for today.
Vader, we danken u voor vandaag.
Lord, we thank you for all the things that are on your heart to speak to us this morning.
We danken u voor alle dingen die er op uw hart liggen die u tegen ons wil zeggen vanochtend.
And Lord, we just ask now, help us.
En Heere, we vragen op dit moment, help ons.
Help us to put aside things we might be thinking about or worried about, things that will come after the service.
Help ons om alles aan de kant te leggen waar we over nadenken of ons zorgen over maken, die na de dienst ook kunnen.
And Lord, with open hearts, just to receive your word, your counsel, your encouragement.
Om dit moment met open harten uw bemoediging, uw wijsheid te ontvangen.
And we ask it now in Jesus' name.
En we vragen dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.
So Paul writes to this young man that he knows so well and loves so much.
Paulus schrijft naar deze jonge man die hij zo goed kent en van wie hij zoveel houdt.
And we see different things here in verse 2.
We zien verschillende dingen hier in vers 2.
Or actually verse 3.
Eigenlijk vers 3.
Yeah, that Paul is praying for him night and day.
Paulus bidt voor hem onophoudelijk nacht en dag.
In verse 2 he calls him his beloved son.
In vers 2 noemt hij hem zijn geliefde zoon.
In verse 5 he says that Timothy, he recognizes he has a genuine faith that is in him.
En in vers 5 noemt Paulus dat er een ongeveinsd geloof dat is dat hij herkent in Timotheus.
In verse 6 He reminds Timothy that he is gifted by God.
In vers 6 herinnert hij Timotheus eraan dat hij genadegave van God heeft gekregen.
In verse 9 he reminds him of a holy calling that is upon his life.
In vers 9 herinnert hij Timotheus aan de heilige roeping die op zijn leven ligt.
So here is Timothy, full of faith.
Hier is Timotheus vol geloof.
Gifted by God.
Met genadegave van God.
A calling upon his life.
Met een roeping op zijn leven.
But there's something bothering him.
Maar er is iets dat hem dwars zit.
There's something kind of holding him back in the situation.
Er is iets dat hem tegenhoudt in zijn huidige situatie.
And I think we see that in verse 7.
En ik denk dat we dat zien in vers 7.
Timothy is afraid.
Timotheus is bang.
And Paul writes to him and just says, God has not given us a spirit of fear.
En Paulus schrijft naar hem en zegt, God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid.
And as Paul writes these things to Timothy.
En als, terwijl Paulus deze dingen naar Timotheus schrijft.
Of course he writes them to us as well by the Holy Spirit.
Schrijft hij ze door de leiding van de Heilige Geest ook aan ons.
And as he begins to talk about fear.
En terwijl hij over angst begint te praten.
He's talking about something that was well known to all the heroes of the Bible.
Praatte hij over iets dat voor alle helden uit de Bijbel bekend was.
If we just begin to think of all the biblical heroes.
Als we gaan nadenken over alle Bijbelse helden.
You know, Moses or Joshua or David or Gideon.
Als we over Mozes, Jozua, David of Gideon.
There were all times in their lives where fear was the battle. Fear grabbed hold of them.
Dan was er in al hun levens een moment dat angst de strijd was, dat angst hun vastgreep.
And they had to be able to deal with their fears to be able to do what God had called them to do.
En ze moesten omgaan met hun angsten om te kunnen doen wat God van hun vroeg.
Even Paul himself understood the power of fear.
En zelfs Paulus zelf begreep de kracht van angst.
Yeah, let's turn to Acts chapter 18.
Blader alsjeblieft naar Handelingen hoofdstuk 18.
Acts chapter 18. And Acts chapter 18, Paul has come into the city of Corinth.
In Handelingen hoofdstuk 18 is Paulus de stad Korinthe ingekomen.
God has begun to work there.
God is een groot werk begonnen daar.
But there are difficulties.
Maar er zijn daar moeilijkheden.
And God has to speak to Paul. Let's read verses 9 and 10.
God moet tegen Paulus spreken en laten we vers 9 en 10 lezen. 9 tot en met 11. Try to read
me. Yeah, go ahead.
En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. En hij verbleef daar een jaar en 6 maanden en gaf in hun midden onderwijs in het woord van God.
Paul, don't be afraid.
Paulus, wees niet bevreesd.
Speak. Go forward.
Ga voorwaarts.
And you know, I just believe this is God's word to his people in all times and all situations.
En ik geloof dat dit Gods woord voor mensen van alle tijden en alle situaties is.
You know, fear finds its way into our life in many different ways.
Angst vindt op vele manieren een ingang in ons leven.
Even in very blessed and prosperous countries like Holland.
Zelfs in hele gezegende en welvarende landen zoals Nederland.
I know it because it's everywhere in the world.
En dat weet ik omdat het overal ter wereld zo is.
We have fears about our families.
We hebben angsten over onze familie.
Fears about our future.
Angst over onze toekomst.
Fears about our children.
Angsten over onze kinderen.
Fears about health.
Angsten over onze gezondheid.
And in so many different ways there are things that creep into our minds and into our hearts.
En op zoveel verschillende manieren komen de dingen in onze gedachten en in onze harten.
And Satan wants to use those things to stop the people of God.
En Satan wil die dingen gebruiken om het volk van God, om de mensen van God tegen te houden.
He wants to use it to keep us from taking steps, keep us from believing God.
En hij wil ons tegenhouden van stappen in geloof zetten.
And it's a very powerful force that's used often by the enemy in our lives.
En dit is een hele krachtige, het is een heel krachtig iets dat de vijand vaak in onze levens gebruikt.
And we need to know what God would have us do.
En we moeten weten wat God van ons vraagt.
So let's learn a little bit about fear this morning.
Laten we vanochtend kijken naar angst.
Let's turn to Mark chapter 4.
Laten we de Bijbels openslaan op Marcus hoofdstuk 4.
Mark chapter 4. And here it's a very familiar passage in Mark chapter 4 and starting in verse 35.
Het is een heel bekend gedeelte als we lezen in Marcus 4 vanaf vers 35.
And going down into verse 41.
Tot en met vers 41.
We have this story of when the disciples were with Jesus in the boat on the Sea of Galilee.
Dan hebben we het verhaal van dat de discipelen in de boot zitten op het meer van Galilea.
And verse 37 tells us a great windstorm came up.
In vers 37 staat er dat er een harde stormwind opstak.
And the waves began to come into the boat.
En de golven sloegen over het schip.
But Jesus was asleep in the back of the boat.
Maar Jezus lag achter in het schip te slapen.
And the disciples, they're all fishermen, they understand what's happening.
En de discipelen die voor een groot gedeelte vissers waren, die begrepen wat er gebeurde.
And they wake him up.
En ze maken hem wakker.
And they say, teacher, don't you care? that we're perishing.
En ze zeggen, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan?
Lord, we're dying.
Ze zeggen gewoon, Heere, we zijn stervende.
You're sleeping.
En u ligt te slapen.
Don't you care?
Maakt het u er dan niks uit?
And then verse 39, he arises, he rebukes the wind.
En in vers 39 wordt hij wakker en bestraft hij de wind.
In a moment he says, peace be still.
En in een moment zegt hij, zwijg, wees stil.
And all of a sudden the storm is over.
En opeens is de storm voorbij.
And verse 40 has something very interesting for us.
En vers 40 heeft iets heel interessant voor ons.
He says, and he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith?
En hij zei tegen hen, vers 40, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?
What do we learn here?
Wat leren we hier?
That fear shows the absence of faith.
Dat angst de afwezigheid van geloof laat zien.
Right. Fear is the opposite of faith.
Angst is het tegenovergestelde van geloof.
The presence of fear in our hearts and controlling our hearts.
De aanwezigheid van angst in ons hart en die angst die ons controleert.
Shows an absence of faith.
Laat een afwezigheid van geloof zien.
Maybe you don't believe me.
Misschien geloof je me niet.
Well, let's look in another passage.
Laten we naar een ander gedeelte
kijken. Later in chapter 5.
Later in hoofdstuk 5.
In verse 21.
In vers 21.
We come to the story of Jairus.
Komen we bij het verhaal van Jairus.
Verse 22. He is a ruler of the synagogue.
In vers 22 zien we dat hij een van de hoofden van de synagoge was.
And he has a little daughter that he loves very much.
En hij heeft een dochtertje van wie hij heel veel houdt.
And she's sick.
En ze is ziek.
And in danger.
En ze is in gevaar.
In verse 23 he begs Jesus and he says, my daughter is at the point of death.
In vers 23 smeekt hij Jezus en zegt, mijn dochtertje ligt op sterven.
Please come and lay your hand on her that she might be healed.
Kom alsjeblieft mee, leg uw handen op haar en genees haar.
So Jesus starts with him towards his house.
En Jezus begint richting zijn huis te wandelen.
But on the way,
maar onderweg,
a woman with another problem meets them.
Komt er een vrouw met een ander probleem langs.
The woman with this flow of blood.
Deze vrouw die een bloedvloeiing heeft.
And she touches Jesus, you know the story.
Zij raakt Jezus aan, jullie kennen het verhaal.
And Jesus understands, he stops, he talks to her.
Jezus begrijpt wat er gebeurt, praat met haar terwijl hij stopt.
And Jesus does a wonderful thing for her.
En Jezus doet iets geweldigs voor haar.
But put yourself in the place of Jairus.
Maar zet jezelf in de stel je voor dat jij in de schoenen van Jairus staat.
It's life and death for his daughter.
Het is leven of dood voor zijn dochter.
And now Jesus is stopped in the street talking to this woman.
En nu is Jezus gestopt midden op straat om met deze vrouw te praten.
Every second counts.
Elke seconde telt.
And sure, a miracle happens.
En tuurlijk, er is een wonder dat gebeurt.
But he's thinking about his daughter.
Maar hij denkt na over zijn dochter.
And then finally, verse 35.
En uiteindelijk in vers 35.
While Jesus is just finishing talking to this woman.
En terwijl Jezus nog met deze vrouw aan het praten is.
People come from Jairus's house.
Komen er mensen uit het huis van Jairus.
Verse 35.
Vers 35.
Your daughter is dead. Don't trouble the teacher anymore.
Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig?
Can you imagine what Jairus felt in his heart?
Kan je je voorstellen wat Jairus in zijn hart gevoeld heeft?
Terrible moment.
Wat een afgrijzelijk moment is.
Verse 36.
Vers 36.
As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Don't be afraid, only believe."
Vers 36. En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen.
Not fear, faith.
Geen angst, geloof.
Don't let fear control your life at this moment.
Laat angst je leven niet controleren op dit moment.
Believe God.
Geloof God.
And of course Jesus comes and Jesus touches the little girl and she's healed and raised to life.
En Jezus die gaat uiteindelijk naar haar toe en geneest haar en brengt haar weer tot leven.
So fear is the opposite of faith.
Dus angst is het tegenovergestelde van geloof.
But another thing the Bible would teach us is that fear has torment.
Iets anders dat de Bijbel ons leert over angst is dat angst ons pijn kan doen, ons kan martelen.
1 John chapter 4 and verse 18.
In 1 Johannes 4, 18.
Fear tortures us.
Leren we dat angst ons martelt.
Have you ever felt this?
Heb je zoiets ooit meegemaakt?
Have you ever had a big problem?
Heb je ooit een groot probleem gehad?
And you can't sleep at night.
En je kan 's nachts niet slapen.
And you're on one side of the bed.
En je ligt aan de ene kant van het
and
bed.
You roll on the other.
En je rolt naar de andere
and
kant.
You roll on the other.
En je rolt weer terug.
And it's just this thing in your mind.
En het is dit wat er door je hoofd gaat. Het is zo groot.
This one that you love that's in trouble.
Diegene van wie je zoveel houdt, die is in de problemen.
This problem you don't have an answer for.
Dit probleem waar je geen antwoord op hebt.
Fear has torment.
Angst kan ons martelen en ons pijn doen.
And very often the enemy of our soul will use our fears to steal our peace and torture us.
En vaak zal de vijand van onze ziel angst gebruiken om ons pijn te doen en ons te martelen op die manier.
So fear is the opposite of faith.
Angst is het tegenovergestelde van geloof.
Fear tortures us.
Angst martelt ons.
Fear is powerful.
Angst is ook krachtig.
You know, the Bible tells us that one of the signs of the last days.
De Bijbel leert ons dat een van de tekenen van de laatste dagen.
That men's hearts will be stopping because of fear.
Is dat de harten van mensen zullen stoppen door angst.
Ja. Yeah. I'm going to tell you a silly story.
Zou je van jullie een grappig verhaaltje
but
vertellen?
But I think you'll get the point.
Maar ik denk wel dat jullie het punt zullen snappen.
When I first started living in Ukraine.
Toen ik voor het eerst in Oekraïne ging wonen.
I lived in a building on the fourth floor.
Woonde ik op de vierde verdieping van een gebouw.
And at that time light bulbs were a little bit rare.
En op dat moment waren gloeilampen waren zeldzaam.
And very often we didn't have them in our hallways at night.
En vaak hadden we ze niet 's nachts in de gang.
But it was okay.
Maar het was okay.
You just count how many steps are in the staircase.
Je telt gewoon hoeveel stappen er op de trap zitten.
And so many this way, so many this way, and in complete darkness, you just find your way to your floor.
Er zitten er zoveel die kant op, en in complete duisternis vind je de weg naar je kamer wel.
And I would even just run up the steps sometimes very quickly.
En soms rende ik gewoon naar boven.
I came home one night.
Ik kwam op een avond thuis.
I start running up the steps very quickly.
En ik begin snel naar boven te rennen.
But what I didn't know.
Wat ik niet wist.
Was there was a big dog sleeping on one of the steps.
Was dat ik niet wist dat er een hele grote hond op een van de treden lag te slapen.
And I stepped on him.
En ik stond bovenop die hond.
And in complete darkness.
En in complete duisternis.
He jumps up and starts barking.
En springt die hond op en begint te blaffen.
I can't see anything.
Ik kan niks zien.
And I thought I was going to die.
En ik dacht dat ik ging sterven.
You know, the dog was also afraid. He ran away.
De hond was ook bang, dus die rende weg.
But I stood in the stairway.
Maar ik stond in die gang. Of in
I was
in
a lot younger then.
En ik was een stuk jonger toen.
But I remember my heart. I thought it was going to come right out of my chest.
Ik herinner me nog mijn hartslag. Ik dacht dat mijn hart uit mijn borstkas zou komen.
I remember I was sweating.
Ik herinner me dat ik zweette.
And you know, I just... What it was the power, the physical power of fear.
En wat het was de fysieke kracht van angst.
Nothing bad happened to me.
Er was niks slechts gebeurd op dat moment.
Nothing bad happened.
Niks slechts was er gebeurd.
But the power of fear physically grabbed me.
Maar de kracht van angst had me fysiek in zijn macht.
Fear is powerful.
Angst is krachtig.
Fear is a powerful tool in the hand of the enemy.
Angst is een krachtig wapen in de handen van de vijand.
And he uses it against the people of God.
En hij gebruikt het tegen de mensen van God.
And we could look at many places in our Bibles.
En we kunnen naar veel plekken kijken in onze Bijbels.
But let's just look at one.
Maar laten we naar eentje kijken.
Revelation chapter 21.
In Openbaring hoofdstuk 21.
Revelation chapter 21.
Openbaring 21.
Mm-hmm. And in Revelation 21, it's a great chapter.
En Openbaring 21 is een geweldig hoofdstuk.
Ja, yeah, in verse 1, you know, John sees the new heaven.
En in vers 1 ziet Johannes de nieuwe hemel.
And the new earth.
En de nieuwe aarde.
And verse 2, he sees the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven.
En in vers 2 ziet Johannes de heilige stad Jeruzalem uit de hemel neerkomen.
In verse 3, he hears this loud voice from heaven saying that, behold, the tabernacle of God is with men, and he will live with them. In verse 4 he says God's going to wipe away every tear from their eyes.
In vers 3 lezen we over een luide stem die zegt: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En in vers 4: en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
And in verse 6 and 7 these wonderful promises are coming to pass.
En in vers 6 en 7 komen er fantastische beloftes die uitkomen.
We can read 6 and 7. Why don't we do that?
in Openbaring 21, vers 6 en 7 staat... En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn.
And it's wonderful. The people of God have made it.
En het is geweldig. Gods volk heeft het gered naar de hemel.
But in verse 8,
maar in vers 8,
it begins to tell us who's not there.
In vers 8 staat er wie er daar niet zijn.
And do you see who's first on the list?
Zie je wie er het eerste in die lijst is?
Isn't that amazing?
Is dat niet bijzonder?
Yeah, those who are afraid. What does that mean?
Zij die bang zijn. Wat betekent dat?
It means that there will be people that will be kept out of heaven because of fear.
Dat betekent dat er mensen uit de hemel gehouden zullen worden door angst.
They were too afraid of what people would think about them.
Ze waren te bang voor wat mensen over hen zouden denken.
They'd be too afraid about what might happen if they put their life wholly in God's hands.
Ze waren te bang om hun leven volledig in de handen van Jezus te leggen, omdat ze niet wisten wat er zou gebeuren.
Too afraid to believe that the promises of the Bible are for them.
Te angstig om te geloven dat de beloftes van de Bijbel ook voor hen zijn.
And we see here how powerful a weapon fear is in the hands of the enemy.
En we zien hier wat voor een krachtig wapen angst is in de handen van de vijand.
He'll even use it to keep people out of heaven.
Hij gebruikt het zelfs om mensen uit de hemel te houden.
And what does Paul say again in 2 Timothy chapter 1?
Wat zegt Paulus ook alweer in 2 Timotheus hoofdstuk 1?
And it's so important for us to hear it.
En het is heel belangrijk dat wij dit horen.
God has not given us a spirit of fear.
God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid.
You know, today if there is any area of your life where you are being held by fear,
als er vandaag een gedeelte van jouw leven is waar jij vastgehouden wordt door angst,
it's not of God.
Is het niet van God?
It's not of God.
Het is niet van God.
For us to have areas of our life where we are controlled by fears.
Als er gedeeltes van ons leven gecontroleerd door angst.
Again, it may have to do with a loved one. It may have to do with our future. All these different things.
Het is niet van God. Het kan te maken hebben met angst voor een geliefde of voor de toekomst, maar het is niet van God.
But God has not given us a spirit of fear.
God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid.
All right. So let's see what he has given us.
Maar laten we kijken naar wat hij ons wel gegeven heeft.
As we look further in the verse, Paul says, he's not given us a spirit of fear, but of power.
Als we verder kijken in het vers staat er, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht.
In 1 Corinthians chapter 4.
In 1 Korinthe hoofdstuk 4.
In verse 20.
In vers 20.
Paul writes and he says, the kingdom of God is not in word, but in power.
Daar schrijft Paulus in 1 Korinthe 4, 20, dat het koninkrijk van God niet in woorden is, maar in kracht.
As we are Christian people,
als wij christenen zijn,
as we believe the gospel,
als wij geloven in het evangelie,
as we enter into the family of God,
als wij het koning of de familie van God binnenstappen,
it's not just a philosophy,
is het niet een filosofie,
it's not a religious teaching or club,
het is geen religieus onderwijs of een club,
as we believe and enter into the kingdom of God.
Als wij geloven en onderdeel worden het koninkrijk van God binnengaan.
We went enter into the place where God rules and reigns.
Gaan we de plek binnen waar God regeert.
You know, the Bible tells us that there's nothing too hard for God.
De Bijbel leert ons dat niks te moeilijk is voor God.
And so the kingdom of God is not just in words.
Dus het koninkrijk van God is niet alleen in woorden,
but in power.
Maar in kracht.
Let's look at this in Ephesians chapter 1.
Laten we hier naar kijken in Efeze hoofdstuk 1.
Ephesians chapter 1. And in Ephesians chapter 1, Paul is writing to the Ephesians.
In deze brief schrijft Paulus naar de Efeze.
And starting in verse 15 of chapter 1.
En beginnend in vers 15 van hoofdstuk 1.
He prays for them.
Bid hij voor hen.
And it's one of these beautiful prayers of Paul that he prays for the Ephesians.
Het is een van de mooie gebeden die Paulus bidt voor de Efeze.
And in verse 17.
In vers 17.
He prays that God will kind of give them wisdom and revelation and the knowledge of God.
In vers 17 bidt hij dat ze wijsheid en openbaring van God mogen krijgen.
Yeah, verse 18, he wants them to know the hope of their calling.
In vers 18 wil hij dat ze de hoop van hun roeping weten.
And in verse 18, that they might understand his glory and the inheritance and his people.
Dat ze ook in vers 18 dat ze de glorie en de hoop van de erfenis begrijpen.
But look what he prays in verse 19.
Maar kijk naar waar hij voor bidt in vers 19.
And let's read from 19 to 23.
Laten we vers 19 tot en met 23 lezen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult.
Paul is praying that they might understand the power of God that is available to them.
Paulus bidt dat ze de kracht van God zullen begrijpen die voor hun beschikbaar is.
You know, some of the battle in our life is that sometimes we feel helpless, we feel weak, we feel not in control.
Een deel van de strijd in ons leven is dat we het idee hebben dat we niet de controle hebben of dat we niet genoeg kracht hebben.
It's not true.
Dat is niet waar.
God has all power.
God heeft alle kracht, alle macht.
And that power he makes available to his children.
En hij maakt die kracht beschikbaar voor zijn kinderen.
And so Paul is praying, may they understand the greatness of his power towards us.
En Paulus bidt dat ze de kracht die beschikbaar is voor ons zullen begrijpen.
What kind of power is it?
Wat voor kracht is dat?
It's the same power that raised Jesus from the dead.
Het is dezelfde kracht die Jezus uit de doden deed doen opstaan.
The power that raised Jesus from the dead.
De kracht die Jezus uit de dood deed opstaan.
Is the power that God makes available to us. Life from the dead power.
Dat is de kracht die God voor ons beschikbaar stelt. Kracht die doden levend kan maken.
This is not just theory.
Dit is geen theorie.
It's actually a very practical thing.
Het is echt iets heel praktisch.
Turn with me to 2 Corinthians.
Blader alsjeblieft mee naar 2 Korinthe.
In chapter 1.
In hoofdstuk 1.
Paul understood this, how practical this is.
Paulus begreep hoe praktisch dit is.
Mm-hmm. Let's read 2 Corinthians chapter 1. And let's read verse 8 to 10.
Vers 8 tot en met 10 van 2 Korinthe hoofdstuk 1. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot gevaar, of uit doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal.
What did Paul say?
Wat zegt Paulus?
Paul had a huge problem.
Paulus had een groot probleem.
It was so big he thought he was going to die.
Het was zo groot dat hij dacht dat hij ging sterven.
And he just didn't see any way that they would live through this thing.
Hij zag geen enkele manier waarop ze dit zouden overleven.
But they chose not to trust in themselves.
Maar ze kozen ervoor om niet op zichzelf te vertrouwen.
But in God who raises the dead.
Maar op God die de doden kan opwekken.
God, it looks like we're gonna die here.
God, het lijkt erop alsof we gaan sterven hier.
Yeah, but we just trust you. We put this situation in your hands.
Maar we vertrouwen u. We leggen deze situatie in uw handen.
And God delivered him.
En God bevrijdde hen.
Can I tell you a little story?
Mag ik jullie een klein verhaal vertellen?
You know, I was preaching this message in Africa, in Uganda.
Ik bracht deze boodschap ook in Afrika, in Oeganda.
And after I preached it,
en nadat ik hem gepredikt had,
a young man came up to me,
kwam er een jonge man naar me toe.
And he said, you know, it's exactly like you said.
En hij zei, het is precies zoals u dat zei.
And he began to tell me his story.
En hij begon me zijn verhaal te vertellen.
And so his father, his mother had died and his father married another wife.
Zijn moeder was overleden, dus had zijn vader een nieuwe vrouw getrouwd.
And this new wife did not like him at all.
En deze nieuwe vrouw hield niet van deze man.
He was like 17 years old.
Hij was ongeveer 17 jaar oud.
And he understood, this lady hates me.
En hij begreep, deze vrouw haat mij.
And then he came home one day.
En hij kwam thuis op een dag thuis.
And his father was not home.
En zijn vader was niet thuis.
But his stepmother had prepared this beautiful meal for him.
En zijn stiefmoeder had een heel mooie maaltijd voor hem gemaakt.
And he said, "Well, looks like things are changing."
En hij dacht, dingen zijn aan het veranderen.
So he ate it.
Hij at het op.
And then he went out of the room.
En hij ging de kamer uit.
And after a few steps.
Na een paar stappen.
He couldn't see anymore.
Kon hij niks meer zien.
And he began to lose feeling in his arms and his legs.
En hij begon het gevoel in zijn armen en in zijn benen te verliezen.
And in a moment he understood she poisoned him.
En in een moment begreep hij dat ze hem vergiftigd had.
That's why the good meal was there.
En dat is waarom de maaltijd daar stond.
She had poisoned him.
Ze had hem vergiftigd.
And he said in just the moment before he passed out.
In een moment voordat hij bewusteloos raakte.
All he could do, he couldn't even say any words anymore, but in his heart he said, "I just cried out, Jesus, help me."
En hij kon niks meer zeggen, maar in zijn hart riep hij het uit, "Jezus, help mij."
And he lived.
En hij overleefde het.
You know, he woke up some hours later.
Hij werd een aantal uur later wakker.
And there was no damage to his body.
Er was geen schade aan zijn lichaam.
She had poisoned him.
Ze had hem vergiftigd.
He had to find a new place to live.
Hij moest een nieuwe plek vinden om te wonen.
But he said, "I was sure I was going to die."
Maar ik was er verzekerd van dat ik zou sterven.
All I could do was call on Jesus.
Het enige wat ik kon doen is het uitroepen naar Jezus.
And Jesus heard me.
En Jezus hoorde mij.
Yeah. I didn't even know God did things like that.
Ik wist niet dat God dat soort dingen deed.
That was a revelation when he told me that.
Dat was een openbaring toen hij dat vertelde.
But God has not given us a spirit of fear, but of power.
Maar God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid gegeven, maar van kracht.
And we need to remember we're not a helpless people.
We moeten onthouden dat we geen hulpeloze mensen zijn.
No matter what the situation is.
Ongeacht de situatie.
Right. Greater is he that is in us than he that's in the world.
Groter is hij die in ons is dan hij die in de wereld is.
God has not given us a spirit of fear, but of power and of love.
God heeft ons niet een kracht van vreesachtigheid gegeven, maar van kracht en liefde.
Turn with me to 1 John chapter 4.
Blader alsjeblieft mee naar 1 Johannes hoofdstuk 4.
1 John chapter 4. And let's read verses 18 and 19.
1 Johannes hoofdstuk 4, vers 18 en 19. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had.
Perfect love casts out all fear.
Volmaakte liefde drijft de vrees uit.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Does that mean if in my mind I can kind of think up a perfect love for God? That my fears will go away.
Betekent dat als ik in mijn gedachten een soort perfecte liefde kan opwekken, dat dan mijn angsten weggaan?
No, it doesn't mean that.
Nee, dat betekent het niet.
And it doesn't mean, and I won't be able to do that.
En dat kan ik zelfs niet eens.
It means that as I look and I understand, God has loved me perfectly.
Dat betekent dat als ik kijk naar God en zie dat hij mij met perfecte liefde lief heeft
this
gehad.
This is not talking about me loving him. This is talking about him loving me.
Dit gaat niet over mijn liefde voor hem, maar dit gaat om zijn liefde voor ons.
He gave his own son to die for me.
Hij gaf zijn eigen zoon om voor mij te sterven.
To save me.
Om mij te redden.
That I might be with him forever.
Dat ik voor eeuwig bij hem mag zijn.
God has loved me so much.
God heeft zoveel van mij gehouden.
You know, and he's not going to drop me over a cliff right now.
En hij zal me niet nu gewoon over de rand van een ravijn gooien.
He's not going to forget about me.
Hij zal me niet vergeten.
Or stop caring about
of me. Niet meer om me geven.
God loves us.
God houdt van ons.
And in these times where we feel fearful, we need to run to the love of God.
En op deze momenten dat we angstig zijn, moeten we naar de liefde van God rennen.
And we need to know the things that God has said about us, that he will never leave us or forsake us.
We moeten de dingen weten die God over ons gezegd heeft, dat hij ons nooit zal verlaten.
These promises that he has given us in his word.
Deze beloftes die hij ons gegeven heeft in zijn woord.
And this is very important.
En dit is heel belangrijk.
Because here's an interesting thing about fear.
En hier is iets interessants over angst.
You know, in life, when we get afraid,
in het leven wanneer wij angstig worden,
fear stops us.
Houdt angst ons tegen.
Right, when you're afraid of something, it stops you.
Als je ergens bang voor bent, dan houdt die angst je tegen.
Right, if I'm walking on a path,
Als ik over een pad wandel.
And all of a sudden I see a poisonous snake on the path.
En als ik op dat pad dan een giftige slang zie.
I'm gonna stop.
Dan stop ik.
This is scary.
Dit is beangstigend.
This could turn out really bad.
Dit kan heel verkeerd uitpakken.
So fear stops us.
Angst stopt ons.
Yeah, and it's true in every area of our life.
En het is waar in elk aspect van ons leven.
It stops us from taking steps of faith.
Het houdt ons tegen van het nemen van stappen in geloof.
It stops us from believing the promises of God.
Het houdt ons tegen om de beloftes van God te geloven.
It stops us from moving forward in the call of God upon our life.
Het houdt ons tegen om voorwaarts te gaan in de roeping van God op ons leven.
Fear stops us.
Angst houdt ons tegen.
But you know what? Love motivates us. Love moves us forward.
Maar weet je wat? Liefde motiveert ons. Liefde zorgt dat we doorgaan.
Now let's have the same path.
Dan hebben we hetzelfde pad.
Same snake.
Zelfde slang.
And now my child is there.
En nu staat mijn kind daar.
Right next to the snake.
Naast de slang.
Am I going to run away?
Ga ik wegrennen?
Am I going to just stop here and watch what happens?
Ga ik gewoon stoppen en kijken wat er gebeurt?
No, my love for my child.
Nee, mijn liefde voor mijn kind.
Motivates me.
Motiveert mij.
To get involved in that situation.
Om betrokken te zijn in die situatie.
I don't like snakes.
Ik hou niet van slangen.
I'm kind of afraid of them.
Ik ben een beetje bang voor ze.
But my love for my child conquers the fear.
Maar de liefde voor mijn kind overwint die angst.
And so we cannot be controlled by our fears.
Wij kunnen niet gecontroleerd worden, beheerst worden door
we
onze
need
angst.
To be motivated by the love of God and the love of others.
We moeten gemotiveerd worden door de liefde van God en de liefde van anderen.
Isn't that how it worked with God?
Is dat niet hoe het werkte bij God?
For God so loved the world.
Want zo lief had God de wereld.
That he gave. His only begotten son.
Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft.
The love of God motivated him to do this thing that was unbelievable.
De liefde van God motiveerde hem om dit ongelofelijke ding te doen.
For you and for me.
Voor jou en voor mij.
So God has not given us a spirit of fear.
God heeft ons niet een geest van vreesachtigheid
but of
gegeven,
power,
maar van kracht
and of love.
En liefde.
And then finally, and Paul says, and of a sound mind.
En bezonnenheid.
Yeah, and this kind of has in the original idea this idea of discipline.
In de originele tekst heeft dit het idee van discipline.
Yeah, this idea of doing what you're supposed to do.
Het heeft het idee van doen wat je hoort te doen.
You know, and so soldiers are trained to have discipline.
Soldaten worden getraind om discipline te hebben.
And they train them that way because soldiers go to scary places.
En ze trainen ze op die manier omdat soldaten naar angstige, naar bange plekken gaan.
And when they go to the scary place,
en als ze naar die beangstigende plek gaan,
they need to not be controlled by their fears.
Moeten ze niet beheerst worden door hun angsten.
They need to do their jobs
in the scary place. Op die beangstigende plek.
So they train them
dus
again and again and again.
Over en nog keer op keer op keer.
And they put them in different circumstances and situations and teach them to do their job in every situation.
En ze brengen ze in verschillende omstandigheden en leren ze om hun baan uit te voeren in die omstandigheden.
So if they ever wind up in the battle.
Dus als ze ooit in een strijd terechtkomen.
Even though it may be very scary.
Ondanks dat het beangstigend is.
They'll do what it's so important for them to do.
Zullen ze doen wat zo belangrijk is dat ze doen.
And you know, it's true for us in our lives.
En dat is ook waar in ons leven voor
yeah.
ons.
God sends us into the spiritual battle.
God stuurt ons een geestelijke strijd in.
Things happen in life.
Er gebeuren dingen in het leven.
Yeah, we have an enemy who is very powerful.
We hebben een vijand die heel machtig is.
We live on a fallen world.
We leven in een gevallen wereld.
Bad things happen.
Slechte dingen gebeuren.
And if we allow ourselves, we can be paralyzed by fear.
En als we het toestaan, verlamd worden door angst.
Right, we can be completely stopped.
We kunnen compleet gestopt worden.
But we need to be like the soldiers.
Maar we moeten zoals die soldaten zijn.
That we have the discipline to do what we need to do in the scary place.
We moeten de discipline hebben om te doen wat we moeten doen op die beangstigende plek.
In 2 Corinthians chapter 10.
In 2 Korinthe hoofdstuk 10.
Let's look there.
Laten we daar naartoe gaan.
Let's read verses 3 through 5.
2 Korinthe hoofdstuk 10 vers 3 tot en met 5. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.
Dear friends, God has equipped you to have victory in the spiritual battles.
Vrienden, God heeft ons gegeven wat we nodig hebben in de voor de geestelijke strijd.
We are not helpless.
We zijn niet hulpeloos.
You know, he has given us the power of his Holy Spirit.
Hij heeft ons de kracht van zijn Heilige Geest gegeven.
Right? He told his apostles, "You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you."
Jezus vertelde zijn apostelen dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen.
And you will be witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth.
Jullie zullen mijn getuigen zijn vanaf in Judea, Samaria en tot het einde van de aarde.
All of those were scary places.
Dat waren allemaal beangstigende plekken.
There was going to be problems in each place.
Op elk van die plekken zouden er problemen zijn.
But God had given them power to walk in his victory and to overcome the obstacles of the enemy.
Maar God had ze de kracht gegeven om al die obstakels te overwinnen en alles van de vijand te overwinnen.
In the difficult place we need to remember we have the power of the Holy Spirit.
In de moeilijke omstandigheden moeten we onthouden dat we de kracht van de Heilige Geest hebben.
And again, greater is he who is in us than he who is in the world.
En nogmaals, hij die in ons is groter dan hij die in de wereld is.
We have the power of prayer.
We hebben de kracht van gebed.
Turn to Philippians chapter 4.
Blader alsjeblieft naar Filippenzen hoofdstuk 4.
And let's read verses 6 and 7.
Laten we vers 6 en 7 lezen.
Philippians 4, 6 and 7.
Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
Are you afraid?
Ben jij bang?
Pray about that thing.
Gebid daarvoor.
Attack it in prayer.
Val het aan in gebed.
It may seem this big.
Lijkt misschien zo groot.
But you know what? Just begin to start cutting it down by prayer.
Maar begin het neer te halen in gebed.
You know what prayer does?
Weet je wat gebed doet?
It enables us to bring our troubles before God.
Het stelt ons in staat om onze problemen bij God te brengen.
And you know, my problem might seem this big.
En mijn probleem ziet er misschien zo groot uit.
And that is very big for me.
En dat is heel groot voor mij.
But it's nothing for the God who created the universe.
Maar het is niks voor de God die het universum gemaakt heeft.
And as I begin to come to him and I thank him for his love and for his power and I begin to just pray about this thing.
En als ik naar hem toe ga en hem dank voor zijn liefde en zijn genade en gewoon over de situatie begin te bidden.
I begin to enter into a place of just having a perspective of God and his power.
Begin ik een perspectief te krijgen van God en van zijn macht.
And I begin to see this thing in compared to God.
En dan begin ik dat ding te zien in relatie tot God.
And through our prayers, God moves, God works.
En door onze gebeden heen beweegt God.
Sometimes when we have something that is bad, we worry about it.
En soms wanneer we iets hebben dat slecht is, dan maken we ons er zorgen om.
There's no benefit from worrying.
Er is geen voordeel. Het levert niks op om je zorgen te maken.
Right. But there's great benefit from praying.
Maar er is een groot voordeel in bidden.
Use the power of prayer.
Maak gebruik van de kracht van gebed.
And then finally in 2 Peter.
En ten laatste in 2 Petrus.
Chapter 1.
Vers 1.
2 Peter chapter 1. Let's read verses 2 to 4.
Laten we vers 2 tot en met 4 van 2 Peter chapter 1.
Yeah, 2 Peter chapter 1, verses 3 and 4.
Okay. 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 3 en 4. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
We have in the scary place the promises of God's word.
op de enge plekken hebben we de beloftes van Gods woord.
God's word is true.
Gods woord is waar.
Heaven and earth will pass away, but his words won't pass away.
Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord zal blijven.
Sometimes the thing about the scary places, it's confusing.
Soms het ding soms met die enge plekken is dat het ons verwart.
We don't know really what to think or how to go.
We weten niet precies wat we moeten doen.
And we need to remember that God gives us promises through his word.
Maar we moeten bedenken dat God ons beloftes geeft in zijn woord.
And we need to begin to search and to look, okay God, what promises that you have given me apply to this situation.
We moeten gaan zoeken, Heere God, welke beloftes die u gegeven hebt zijn van toepassing op deze situatie.
Okay, it's a promise. You will never leave me or forsake me.
Okay, het is een belofte. U zal mij nooit verlaten of in de steek laten.
It's a promise that you will never give me a temptation that's above what I can handle.
U hebt beloofd dat ik nooit een verzoeking zou krijgen die groter is dan dat ik aan zou kunnen.
It's a promise that if I need wisdom, I can ask of you and you will give it to me.
Het is een belofte dat als ik wijsheid nodig heb, dat ik die aan u mag vragen en dat u die geeft.
So in that place where fear is trying to come in, we need to find the promises of God and hold the promises of God.
Als we op die plek van angst zijn, moeten we de beloftes van God zoeken en ons daaraan vasthouden.
And we need to have that discipline to walk in the Holy Spirit, to pray and to hold the promises of God.
We moeten de discipline hebben om in de Heilige Geest te wandelen en te bidden.
And you know what? You win.
En weet je wat? Je wint.
You win, whatever the situation is.
Wat de situatie ook is.
Whatever the problem is this day, however big it seems.
Wat het probleem vandaag ook is en hoe groot het ook mag lijken.
God will have the victory if we cling to him, if we hold to him.
God zal de overwinning hebben als we aan hem vast blijven houden.
Paul said, "Thanks be to God who always leads us in victory."
Paulus zei, dankzij aan de Heer die ons altijd naar de overwinning zal leiden.
Now we have to fight the battles.
We moeten de strijd strijden.
But if we cling to Jesus.
Maar als we ons vastklampen aan Jezus.
If we choose to believe him.
Als we kiezen om hem te geloven.
Then this thing that seems so scary.
En dit ding dat zo eng lijkt.
Just becomes an opportunity to see God's power and God's promises come true in our life.
Wordt een mogelijkheid om Gods beloftes en Gods kracht in ons leven werkelijk te zien worden.
And instead of our faith being crushed by this problem,
en in de plaats van dat ons geloof vernietigd wordt door
deze
situatie, krijgen we mogelijkheden om God grote en machtige dingen te zien doen.
In John chapter 16,
in Johannes hoofdstuk 16,
in verse 33,
in vers 33,
Jesus says, "In the world you will have tribulations."
Zegt Jezus dat we in de wereld verzoekingen zullen hebben.
But be of good cheer.
Maar houd goede moed.
I've overcome the world.
Ik heb de wereld overwonnen.
Amen.
Amen.
Let's pray.
Laten we bidden.
Yeah, Father, we just thank you for these things that are true.
Heere, we danken u voor deze dingen die waar zijn.
And now we ask you apply them to our life.
En we vragen nu dat u ze toe zal passen op ons leven.
Lord, wherever there's fear.
Heere, waar er ook angst is.
Lord, maybe even this morning there's something that is scary.
Misschien is er vanochtend iets in ons leven dat beangstigend is.
Lord, we don't want to be controlled by these things.
Heere, we willen niet beheerst worden door deze dingen.
We don't want to be stopped in our walk with you by these things.
We willen niet tegengehouden worden in onze wandel met u door deze dingen.
So we lay them at your feet, even this moment.
Dus we leggen ze op dit moment aan uw voeten.
Lord, remove fear from our hearts and our minds.
Heer, haal angst weg uit onze harten en onze gedachten.
Fill us with your Holy Spirit.
Vul ons met uw Heilige Geest.
Lord, fill us with the knowledge of your love for us.
Vul ons met de kennis van uw liefde voor ons.
And we just pray, be glorified. Through our life.
En we bidden dat u verhoogd zou worden door onze levens heen.
Even these difficult things.
Zelfs in deze moeilijke dingen.
Lord, use them to show your power and your glory.
Gebruik deze moeilijke dingen om uw kracht en uw majesteit te laten zien.
We ask it in Jesus' name.
We vragen dit in Jezus' naam.
Amen.
Amen.